je luistert naar aflevering 2 van de podcastserie over leiders van de toekomst. In deze aflevering bouwen we door op aflevering 1. Je hoort verhalen over de beweegredenen van leiders om toekomstbewust te handelen in hun organisatie. Ze werken voor de overheid, in de zorg, het onderwijs, in de foodindustrie en in de bouw. Wat betekent toekomstbewust handelen voor hen? Wat maakt dat zij het belangrijk vinden?
We duiken eerst in de verhalen van verschillende leiders die bij een overheidsinstantie werken. Zometeen hoor je Marieke Bonhof. We spreken haar in de hoedanigheid als bestuurder bij Vitens. En tegenwoordig is zij bestuurder bij IJmeren. Zij vertelt vanuit de auto over haar drive om toekomstbewust te handelen voor het drinkwater van Nederland. Ze vertelt een anekdote die haar bewuster heeft gemaakt van haar rol en verantwoordelijkheid als bestuurder.
Maar ik heb in een sessie gezeten met allemaal financials, zeg maar, CFO's en over de rol van de CFO. En toen werd er een anekdote verteld over Tony Blair, die premier was geweest van Engeland. En wat doen premiers als ze premier af zijn? Dan gaan ze toeren door het land. En dan gaan ze voor grote zalen interessante toespraken houden. En Tony Blair hield een hele mooie toespraak voor een uitverkochte zaal. En dat ging over de toekomst nadenken, betekenis hebben voor toekomstige generaties. Bij je beslissingen rekening houden met de negatieve effecten en uiteindelijk een positieve impact maken op de maatschappij, op de natuur. En hij had een fantastisch verhaal. Dus na afloop stond die hele zaal op en hij kreeg een oorverdovend applaus. En dat hield best lang aan en toen ging iedereen zitten en toen was er nog één dame en die bleef klappen. Nou, en in die zaal kreeg zij uiteindelijk het woord van, goh, u bent wel heel enthousiast en wilt u misschien wel tegen Tony Blair zeggen? Ja, zei ze heel graag. En zij zei tegen Tony Blair, wat een fantastisch verhaal over dat we niet alleen op de korte termijn moeten nadenken en korte termijn gewin, maar eigenlijk op de lange termijn en over de medemens en over de natuur en over duurzaamheid en over klimaat. Maar beste Tony Blair, wat heeft u gedaan toen u premier van het Verenigd Koninkrijk was? En toen werd het oorverdovend stil. En die anekdote is mij verteld en vervolgens is mij de vraag gesteld, goh Marieke, en wat doe jij? En ik weet niet of ik toen financieel directeur van Amsterdam was of al directielid of lid van de Raad van Bestuur van Vitens, maar wat doe jij? En dat heeft bij mij indruk gemaakt in de zin dat ik dacht, ik deed wel wat. Maar ik dacht, doe ik genoeg? Doe ik genoeg vanuit de positie die mij gegund is? En moet ik daar niet een grotere rol in pakken dan ik nu pak? Want als ik die rol niet pak vanuit deze positie die mij gegund wordt, wie pakt hem dan wel? Dus dat heeft me aangezet.
Doe ik genoeg vanuit de positie die mij gegund is? Je vraagt je nu vast af, wat is zij toen gaan doen? Daarover vertelt ze in de volgende aflevering die over momenten van de waarheid gaat. Een van de dingen waar Marieke in ieder geval mee aan de slag ging, was het organiseren van etentjes met experts uit verschillende vakgebieden om het te hebben over duurzaamheid. Om dan vervolgens die inzichten te benutten in de opgave waar Vitens voor staat.
En op een van die etentjes spraken wij met een expert van het KNMI. Dus gewoon iemand die daar werkt en die gespecialiseerd is in klimaatmodellen en die eigenlijk allemaal volgt wat er gebeurt in de wereld en dat vertaalt naar weer. En ik heb wakker gelegen na dat etentje. En mijn collega Jelle ook. En degene die onze stratege die ons daarbij hielp ook. Want deze klimaatexpert van het KNMI vertelde ons wat er aan de hand was in de wereld. Over de smeltende ijskappen. Allemaal verhalen die wij allemaal wel een beetje kennen. Maar hij vertelde ook wat er allemaal al was geprobeerd. In termen van inpakken van de ijskappen. En alle innovaties. Maar het einde van het liedje was dat de aarde gewoon aan het opwarmen is. En hij heeft dat die avond op zo'n doordringende wijze en zo door respect van wetenschappelijk onderzoek, dat kwam gewoon zo ongelooflijk binnen. En niet dat we het niet wisten, alleen de urgentie van het, van toch wel zeg maar de klimaatverandering. Hè? Want voor mij is duurzaamheid veel meer. Hè? Duurzaamheid is ook biodiversiteit, duurzaamheid is ook sociale inclusie. Een organisatie zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Duurzaamheid is ook, het woord duurzaam zegt het al, iets wat lang voort kan duren. Dus dat hele brede begrip, maar hier ging het over klimaatverandering. Na afloop had ik zo'n urgentiegevoel, dat ik dacht, oh, we zijn nog met z'n allen zo in een zwakke tempo bezig, terwijl het gaat, de wereld om ons heen gaat al zoveel sneller.
Over water gesproken. Er ligt met het oog op de toekomst een grote opgave als het gaat om het drinkwater. Eens kijken vanuit het waterschap. Hoe werken zij aan de kwaliteit van water en wat er allemaal bij komt kijken? Je hoort nu Wouter Slob over waar het hem om te doen is in de toekomst bewust handelen als secretaris-directeur bij Waterschap Zuiderzeeland. Eén ding is zeker, uit die Ivoren Toren.
Als je hem afbelt, dan grote crisis of lokale crisis omgaan, dan gaat het om grondstoffen, maar dus ook water. Nou, en dan uitvergroot heeft ook Nederland, het waterrijke land van Nederland, heeft ook gewoon gigantische problemen. Kijk naar hoeveel drinkwater we tekorten hebben, maar ook hoeveel we met elkaar verontreinigen. Kortom, nou, dus dat is meer waarvan ik denk, daar word ik goed voor betaald om mijn organisatie daarvoor voor te bereiden. En vooral in dat netwerk te gaan zitten. Hè. Dus niet alleen vanuit onze Ivoren Toren, die vaak soms wel gezien worden. Maar dat we ons zelfs nu bij gemeentes uitnodigen om te zeggen, oh, je gaat je woningbouw plegen, leuk, mogen we aan de tekentafel meedenken. Nou, dat was 2 jaar geleden was het nog zoiets van, wat doe je hier? En nu snappen ze het, want ze weten gewoon dat we nu al mee kunnen denken in dingen die achteraf nodig gered zijn.
Het vraagt om proactief te handelen en de samenwerking actief op te zoeken, om de problemen van morgen het hoofd te bieden.
Ik merk gewoon dat we allemaal, ook als waterschappen, ook een beeld en een visie hebben van, wij vinden wat van en niet zomaar, want dat doen we voor Nederland. Want er zijn echt heel veel dingen die nu echt drastisch anders moeten. Dus dat is ook toekomstbewust handelen. Dat we nu op verschillende plekken onze invloed gebruiken om beleid te veranderen. Nou, waterbodem als sturenprincipe is echt in het kabinetsbeleid gekomen. En dat wordt nu ook een onderdeel van bijvoorbeeld van de deal die we nu met Hugo de Jong gaan sluiten voor 100.000 woningen in Flevoland. Maar op alle plekken komt hij terug. Veenweide niet anders. Dat is ook een onderdeel daarvan. Dus je merkt nu dat heel veel van die onderwerpen echt overal terechtkomen.
We gaan nu luisteren naar Adrie Huiszoon. Hij werkt als programmasecretaris duurzame bedrijfsvoering bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij vertelt over zijn visie op toekomstbewust handelen en hoe hij daarin rekening houdt met toekomstige generaties.
Toekomstbewust handelen, dat is intergenerationeel handelen. Dat is van Roma Krznacic. Een moeilijke naam.
Ja.
Wat was het ook weer? Het eikeltjessyndroom. Ja. Dat is een prachtig boek.
Ja.
Dat dieren stoppen eikeltjes weg voor bomen die laten groeien waar hun kleinkinderen profijt van hebben.
Ja.
Nou, dat zegt me sinds een paar jaar heel veel.
Ja.
Ja, omdat ik vind het mooie ervan dat je het benadrukt het feit dat je niet zo als individu niet zo verschrikkelijk godsgruwelijk uniek bent, maar dat je gewoon maar tijdelijk hier rondloopt en ook maar een spelertje bent in een eindeloze keten. En als we niet oppassen, dan eindigt die keten op een gegeven moment ook.
Ja.
Nou, willen we dat? Ik dacht als mensheid niet. Moeder Aarde zal op een gegeven moment wel blij zijn dat we er niet meer zijn.
Ja.
Maar wij als mensen, ja, je moet dingen doen waar de kinderen van onze kinderen niet al te veel last van hebben.
Over intergenerationeel gesproken, we stappen nu over naar de jongst werkende generatie. Fons Jansen werkt als coördinator aan het European Climate Pact en heeft hier een aantal belangrijke kernwaarden bij. Hij vertelt over generationele verantwoordelijkheid en hoe hem dat in een vroeg stadium bijgebracht werd op school.
Ja, ik heb ook gewoon nagedacht van waarom vind ik het zo cool dat ik mag gaan werken aan het klimaatpact. En daar zitten toch wel tussen 3 kernwaarden bij die bij mij gewoon heel erg resoneerden. Ten eerste is het gewoon je inzetten voor de gemeenschap. Dat is echt iets wat in mijn dorp gewoon heel natuurlijk gebeurt. Dus bijvoorbeeld afgelopen weekend hadden we een vlooienmarkt georganiseerd waarbij het geld opgehaald wordt voor de carnavalsvereniging. En anderzijds help je daarmee ook dat mensen gewoon hun huis opruimen en dat je tweedehands spullen gewoon heel normaal maakt, dat mensen dat gewoon kopen. Dus zo zie je voor dat heel veel mensen al met duurzaamheid bezig zijn, maar dat ze het vaak niet bewust doen, omdat ze de carnavalsvereniging belangrijk vinden, niet per se circulaire economie. Hoe kunnen we die link in maken? Dus het inzetten voor de gemeenschap en ook dat linken van wat zijn de bredere maatschappelijke en gemeenschappelijke vraagstukken die we hebben, dat vind ik heel belangrijk. Dus ook het stukje generationele verantwoordelijkheid. Kijk, ik ben op mijn middelbare school al bewust gemaakt van dat we echt nog te veel CO2 uitstoten en andere broeikasgassen. En dat was al met die film van Al Gore op de middelbare school. En als je dan ziet dat de wereldwijd emissies blijven stijgen en je ziet gewoon dat de effecten steeds zichtbaarder worden in mijn online newsfeed, niet alleen door de bubbels, maar ook omdat ik gewoon meer mensen aan het kennismaken ben in Europa en de wereld. En ook dat ik het in mijn eigen provincie merk met de overstromingen en dat onze peel twee keer in de brand heeft gestaan de afgelopen 3 jaar. Ja, en dat boeren ook gewoon problemen hebben met verdroging. Ja, je ziet dat hier op het rurale gebied. Merk je dat eigenlijk het snelste, dat je fysieke leefomgeving aangetast wordt. En dat het heel lang duurt om dat te herstellen. Dus die bewustwording dat die doelen van 2030, 2014, 2050 zijn helemaal niet abstract en ver weg. Dat is echt heel concreet dat onze werkgeneratie van millennials, generatie Z en de generatie boven ons heel duidelijk moet samenwerken om te zorgen dat we die doelen in Nederland, Europa en de wereld gaan halen.
Als laatste in het segment overheid hoor je Marion van Gelderen. Zij is creatief leider bij de politie. Vanuit nieuwsgierigheid werkt zij aan verandering en vernieuwing bij de politie en maakt qua toekomstbewust handelen graag ruimte voor het niet weten.
We vinden het zo lekker als er een consultant of iemand komt die het allemaal weet. En die het allemaal kan uitleggen, ook rationeel. Maar het leven is al veel te complex om allemaal uit te leggen. Politiewerk is hartstikke complex. En ik denk, hoe spannender het nu in de wereld ook aan het worden is, is de neiging heel erg om het te versimpelen of om te controleren. En de valkuil is telkens dat je dus in je hoofd gaat en dat daar grip op wil krijgen. Dat is ook weer wat we net over hadden, hè? Dat niet weten omarmen. En dat is continu een zoektocht. En dat betekent toch wel het loslaten van angst. Ik zie dat steeds meer om me heen, ook privé gewoon, hè? Mijn zoontje zit nu op hockey. Nou, dan moest ik laatst 3 weken van tevoren aangeven of die frietjes wilde mee eten in kantine. En toen dacht ik, weet je, dat moest allemaal snel. En ik denk, waar zijn we nou mee bezig? Terwijl op de voetbal, mijn andere zoontje, die zit op voetbal. Daar is dat weer veel minder. Ja, je ziet het overal wel om je heen, om die grip. En dat is ook weer die paradox. De politie heeft natuurlijk ook grip en controle nodig. Maar ook die durf om ergens in te stappen. En niet alleen de eerste stap, maar ook de volgende stap. Om door te blijven lopen in het onbekende. En ja, dat betekent meer risico's nemen. Dat is ook vaak ontzettend spannend.
We gaan nu door met 2 leiders die werken bij zorginstellingen. Je hoort nu Ilyes Magkor. Hij is Chief Sustainability Officer bij het Dijklander Ziekenhuis. En hij vertelt over de rol van religie en opvoeding in zijn drive om met duurzaamheid aan de slag te gaan. En hoe hij in zijn rol als Chief Sustainability Officer kijkt naar toekomstbewust handelen in de zorg.
Ik denk een combinatie van factoren in mijn opvoeding. Dus is in mijn opvoeding als jong kind stond toch vanuit dus een soort van islamitische religieuze grondslag het bewust omgaan met wat je hebt. En het niet als vanzelfsprekend vinden dat je het hebt, stond heel centraal. Dus dat was, vooral als we het dan over grondstoffen hebben, over spullen, hetgeen je hebt, het geld, je eten, je water. Dat mocht gewoon eigenlijk nooit vanzelfsprekend zijn. We hadden het wel, maar het feit dat je iets hebt, betekent niet dat je er roekeloos mee om kan of mag gaan. Dus dat was heel centraal. En ik was een beetje nerdy, dus ik vond het leuk om te lezen. Dus veel over natuur, werkstukken, over aardbevingen, orkanen. En al onderzoekende voor die 2 werkstukken kwam ik tegen, dus was ik 10, 11, dat dus orkanen en tornado's vaker voorkwamen. Dus het was 2003, denk ik. En toen heb ik in groep 8, dus 2 jaar later, heb ik hier mijn werkstuk over geschreven. Over klimaatverandering en milieuvervuiling. Ja. En daar is het voor mij wel echt begonnen.
Dat toekomstbewust handelen begon al op vroege leeftijd. Hoe geeft hij dat vorm in de alledaagse praktijk van de zorg?
Voor mij toekomstbewust handelen in mijn werk in de zorg betekent dat we echt heel concreet naar ons eigen businessmodel kijken, wat op dit moment heel lineair is. Spullen erin, troep eruit, met wat gezondheidswinst voor de patiënten, even oneerbiedig. Maar dat we dat doen op een manier en met een volume die niet houdbaar is. Dus wij leveren ontzettend veel zorg als zorgsector, gebruiken daarvoor heel veel grondstoffen, mankracht. Waarbij we eigenlijk de toekomst niet meenemen in onze besluitvorming. En zorg is bij uitstek heel reactief. Het is heel veel in de COVID-matrix, heel veel P1. Hè. Het is dus hier en nu weinig toekomst. En toekomstgericht handelen betekent dat we op zoek gaan naar een vorm van zorg. Waardoor we echt kunnen garanderen dat we zorg kunnen blijven leveren. Dus dat is nou, in alle aspecten goed voor de mens, goed voor het klimaat, goed voor onze omgeving. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat we kijken naar alles wat we inkopen, hoeveel daarvan is wegwerp en wat zou er dus herbruikbaar kunnen worden. Mm-hmm. Dat betekent dat we kijken naar van alle patiënten die we hier in huis hebben, hoeveel zouden er wellicht digitaal kunnen. Waardoor we en een minder groot gebouw nodig hebben, waardoor we en minder reisbewegingen hebben. En dat is voor mij misschien wel de grootste, het gemak voor onze patiënten en bezoekers is enorm. Want je hoeft niet een heel dagdeel vrij te nemen voor 10 minuten bij de arts in de kamer. Ja, dat als ik nadenk over hoe houden we hem houdbaar. En echt die toekomst probeer mee te wegen in het hier en nu. Dan zie je dat je dan je bedrijfsproces echt anders gaat inrichten. En dat daar anders in meeneemt. En dat je dus echt die vraag wilt, jezelf die vraag wilt stellen in het hier en nu. Ja, wat is de impact van mijn businessmodel in het hier en nu op straks?
Safir is een instelling die zich richt op ouderenzorg. Ze hebben 10 woonzorglocaties en 4 wijklocaties voor ouderen en kwetsbaren in de regio Haaglanden. Hoe richt je gebouwen in op een duurzame wijze? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers duurzame keuzes maken in het werk? Koen Mol, hij is accountmanager vastgoed, en Jan Martien, hij is manager vastgoed, gaan daarom in op waarom zij het belangrijk vinden om zich bezig te houden met duurzaamheid. Van uitdagingen op wereldschaal naar wat ze thuis en binnen Safir kunnen doen.
Nou ja, vaak werkt het wel als je een persoonlijke drive hebt. Hè? Als je zelf kinderen hebt Ja, dan ga je ook wel bewuster met dingen om. En je bent je nu ook veel bewuster van de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstof. Of dat plastic, wat allemaal maar normaal was. En het heeft me wel bewuster gemaakt eigenlijk. En dat heeft natuurlijk ook met die klimaatakkoorden te maken. Het is natuurlijk veel meer op het nieuws. Je merkt het ook zelf aan de stijging van de temperatuur. Dus dat houdt wel in dat wij als mens iets toch aan het doen zijn wat niet helemaal slim is. Dus dat, voor mij is dat ook wel een persoonlijke drive dat ik het thuis op een andere manier doe. En dat ik het ook mijn kinderen probeer bij te brengen. Hier kan je het natuurlijk binnen Safir op een veel grotere schaal doen. Dus als iedereen vanuit die kant een steentje kan bijdragen, wie weet zit er dan een kentering in.
Ja, was dat voor
jou? Nou ja, voor mij het speelt al heel lang. Ik ben er al wel heel lang mee bezig. Maar de laatste jaren ben ik er wel meer bewust mee bezig. En ik merk gewoon inderdaad wat je ziet op het journaal en alles. Dat we zijn eigenlijk een beetje de aarde aan het opeten op dit moment. En als je ziet wat er in het verleden is gebeurd. En dan praat je over duizenden miljoenen jaren geleden. Dat er wel weer vaak van die klimaatveranderingen waren. Maar wat er nu gebeurt is dat er een soort katalysator is. Hè. Het gaat nu veel te snel. En in het korte stukje dat wij leven, merk je gewoon dat er echt klimaatverandering aan de hand is. Terwijl dat, vroeger was het gewoon, ging dat over duizenden jaren. En als je dan ziet dat het zo snel gaat, dan weet je gewoon dat je wat moet gaan doen. En ik ben er van overtuigd dat als de mensheid gewoon inderdaad met z'n allen gewoon de keuze maakt om slimmere keuzes te maken, een andere manier van leven, dat we nog wel eens nog wat kunnen redden. Volgens mij zijn we eigenlijk al te laat. Maar goed, wat we nu kunnen doen, moeten we gewoon doen. En doordat ik dus nu hier op mijn werk bezig ben met duurzaamheid, is het voor mij ook weer een wisselwerking. Want ik word daardoor ook weer enthousiast om inderdaad zowel voor mijn werk als in mijn privéleven wat te doen aan duurzaamheid.
Twee leiders van de toekomst die zich ook bezighouden met het verduurzamen van vastgoed zijn Femke Kamp en Rowan Boeters. Zij zijn actief bij de Universiteit van Amsterdam. En Femke houdt zich daar bezig met vastgoed en campusontwikkeling. Rowan doet dat in de rol van programmamanager duurzaamheid. Ze werken veel samen, zodat duurzaamheid een plek krijgt in vastgoed en campusontwikkeling. Waar gaat toekomstbewust handelen voor hen over?
Vanuit mijn duurzaamheidswerk, ik heb nu best wel veel op verschillende plekken gewerkt, is het gewoon ontzettend belangrijk om die lange termijn visie te hebben. Op een architectenbureau waarin we contract hadden met beleggers en ontwikkelaars die eigenlijk na het realiseren alweer wilden verkopen, merkte je dat het totaal niet voor de echt duurzame oplossingen werd gekozen. Dus ik ben expres bij de pot met geld, maar de financiële afdeling gaan werken bij de UvA, omdat ik echt wel wat wil betekenen in die duurzaamheid. Ik dacht, ja, dan moet je en bij het geld zitten en een bedrijf hebben die ook echt wel die lange termijn visie heeft of daarna kan handelen en niet alleen maar op die korte termijn gericht is. En een universiteit gaat het niet om winst. Dus ik dacht, ja, dit is dan kan ik hier echt wel op mijn plek zitten. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk om die lange termijn te kunnen dat perspectief te kunnen hebben.
Je hoort nu hoe Rowan invloed neemt.
Voor mij gaat het om regels aan een systeem toevoegen die mensen het handelingsperspectief geven om ook echt toekomstgericht te handelen. Dus wat je ziet is dat iedereen is vooral in de waan van de dag bezig. Dus die hebben het druk genoeg met de problemen van het moment. En het is zo belangrijk om een stapje uit te kunnen zoomen, te kijken naar wat nou de prikkels zijn op basis waarvan je collega's die vaak aan de knoppen zitten, juist die beslissingen maken die goed zijn voor de toekomst. En zorgen dat de regels die hun in een systeem werken van onduurzaamheid, dat die op de lange termijn veranderen.
Hij geeft een voorbeeld vanuit planning en logistiek en hoe je daarin slimme keuzes kunt maken die duurzaamheid ten goede komen.
Van actualiteit. Ik denk dat het een heel belangrijk deel van het werk is wat ik of wij doen. Is inspelen op de actualiteiten. Want op het moment dat er, het is eigenlijk gewoon een beetje Nederland in het klein. Op het moment dat er geen bestuurlijk draagvlak is om bezig te gaan met een onderwerp, dus dat er niks te halen is of dat het gewoon op dit moment niet als probleem gezien wordt, dan begin je er niet aan. Dus, en wat we zien is met corona is gewoon de aanwezigheid op de campus behoorlijk geslonken. Dat is nog niet tot in oude glorie hersteld. Terwijl we zien dat openingstijden worden gewoon regelmatig gewoon bijgesteld naar boven. Zonder hele logische aan te duiden reden, behalve dat op de dinsdag dat het misschien een keertje druk is. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, misschien moet er iemand even achter zijn oren krabben om te kijken wanneer het wat minder druk is en gewoon daar gaan roosteren.
Heleentje Zwart is initiatiefneemster bij Spark. Spark is een initiatief van Circulair Friesland om het onderwijs structureel te betrekken bij de beweging richting een circulaire economie en een duurzame wereld. Naast bedrijven zijn verschillende overheden en ook alle mbo, hbo en wo-instellingen aangesloten. Samen met het onderwijs wil Heleentje jongeren in beweging brengen rondom duurzame oplossingen. Zij legt uit wat volgens haar belangrijk is bij het bouwen aan een beweging zoals toekomstbewust handelen.
Dat inbrengen van de hele mens, wat ik net zei, ik denk dat dat ook heel erg helpt om je vak uit te oefenen. Vertrouwen is echt heel belangrijk. Mm-hmm. Ja. Ik zie denk ik ook, hè, dus weten waar je aan bouwt en ook vasthouden aan die koers. Als het niet linksom gaat, ga je het rechtsom proberen. Ga het niet rechtsom, dan ga je overlangs, onderlangs. maar je bent wel best wel vasthoudend. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk thema is. Dat je echt gelooft in wat je aan het maken bent. En dat je... Ja, dat je ervaart dat dat ook van waarde is voor je omgeving. He, dus wat ik zeg, dat je ziet dat die kinderen er anders van naar de wereld leren kijken. Mm-hmm. Ja, dat geeft me wel het gevoel dat we met elkaar op de goede weg zijn.
Heleentje kijkt vanuit de hele breedte naar duurzaamheid binnen het onderwijs in Friesland. Imke van Gaal heeft binnen één instelling, namelijk Avans Hogeschool, ervoor gezorgd dat het thema duurzaamheid hoog op de agenda kwam te staan. Wat maakt dat zij zich zo inzet voor duurzaamheid?
Het thema duurzaamheid ben ik eigenlijk bij Avans ingerold, maar daarvoor had ik ook al een rol waar ik allerlei conferenties organiseerde rondom dat thema. En als je er eenmaal inrolt en veel mee doet, ja, dat vind ik dus een thema wat je nooit meer kwijtraakt, wat nooit meer bij je weggaat. Ik heb het dat geïnternaliseerd en vervolgens merk ik ook dat er heel veel in die hoek dan ook weer op je afkomt. Dus ja.
Wat is voor jou toekomstbewust handelen? Wat roept het op?
Dat is een grote vraag. ja, dat ligt er. Ik interpreteer hem bijna op twee manieren. Toekomstbewust als in welke keuzes maak je dat het duurzaam is. Dus in de zin van als je echt met dat onderwerp bezig bent. Ja, dan heb je gewoon wel handvatten om je keuzes af te wegen. Dus maar ik denk toekomstbewust handelen is eigenlijk veelal ook de dingen durven te doen die misschien... niet op het eerst voor de hand lijken of waar nog niet een gebaand pad voor is. En dat geldt denk ik voor beide. Dus ook voor die duurzame keuzes. Want vaak zijn het keuzes die of heel veel geld kosten misschien op het begin. Of moeite kosten. Want het vraagt toch wel om dingen anders te doen. Dus ik denk dat het eerste. Het lef hebben om... te gaan voor een andere keuze die op het eerste gezicht eigenlijk misschien afwijkt van de norm. Ja.
We hoorden geluiden van mensen die actief zijn binnen de overheid, de zorg en het onderwijs. En hoe zit het dan eigenlijk in de foodindustrie? We spraken met twee leiders die zich bezighouden met de toekomst van ons voedsel. Je hoort eerst Rinze Anne van der Sluis van Biobras. Biobras is actief in de teelt, verwerking en de verkoop van biologische groenten. En hij vertelt over hoe hij zich bezighoudt met de toekomst van eten.
En ja, biologische landbouw, dat houdt sowieso al in dat je bezig bent met de toekomst. Want je bent heel erg bezig vanuit het telen van respect voor de bodem, respect voor de natuur. Dat is eigenlijk ook een beetje onze visie. Dat we zeggen van ja, wij geloven eigenlijk in goed en lekker eten met behoud van een mooie leefomgeving. Dat is eigenlijk onze zin. Waarin wij ophangen, ja, dat we dus heel erg bezig zijn om ook de generaties na ons, dat die ook nog steeds kunnen genieten van die mooie leefomgeving met gezond en lekker eten.
Rinze deelt over wat maakt dat ze binnen Biobras zo actief met duurzaamheid bezig zijn gegaan.
En ja, met name door de mensen die hier werken en een eigenaar die daarin ook een hele duidelijke visie heeft. Ja, begin je daar steeds meer op aan te gaan en ook door geraakt te worden. En zeggen van, hey, we zijn hier eigenlijk niet alleen bezig met de verkoop van, televerkoop van groenten. Maar we zijn ook echt bezig om een stukje impact te kunnen maken door dat op een duurzame wijze te doen.
Ja.
En dat vond ik, dat was in het eerste jaar helemaal niet zo aan de orde. Maar als je dan wat langer zit en gaat de gesprekken met elkaar aan, ja, dan is dat heel interessant. En kom je er ook achter... Dat daar eigenlijk ook met mijn ervaring vanuit het samenwerken met de supermarkten. Waar iedereen zijn eigen KPI's en een bepaalde taal en regels heeft. En tegelijkertijd praat je nu met boeren, met telers die ook een hele eigen taal spreken en een eigen visie hebben. En wat ik ontdekte was eigenlijk dat daar best wel eens een gat tussen zit, tussen die twee werelden. En als je dat gat kan dichten, dat er dan wel eens hele mooie dingen kunnen ontstaan.
Vanuit transparantie en motivatie handelen is wat Rinze beweegt in zijn werk.
Nou, ik heb wel geleerd in ieder geval hier dat het heel belangrijk is om echt vanuit je eigen, je persoonlijke motivatie en transparante, eerlijke verhalen te gaan werken, zeg maar. En als je voor een aandeelhouder werkt of voor een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je vaak ook wel eens gewoon iets uit te voeren. Hè? En ik merk hier dat we heel veel krediet krijgen door gewoon ook echt het eerlijke verhaal met elkaar te hebben. En ik denk dat nog steeds iets is wat je verder kan ontwikkelen. Door gewoon maar niet je ogen te sluiten voor dingen. En te zeggen van ja, het zal wel weer goed komen dit jaar. Nee, maar gewoon eerlijk benoemen. Jongens, die transitie die is al lang ingezet. En die duurzamere koers, dat gaat ook niet meer weg. En ook die pieken en die dalen, ook dat gaat niet meer weg. Wennen we eraan, dat is een nieuwe realiteit.
Ja.
En daar dan volhardend in te willen zijn. Maar wel op een manier ook. Dat je ook wel weer met oplossingen komt, zodat we wel verder kunnen. Dus ja. Alleen maar roepen van zo gaat het niet goed. Dus ik denk dat meer van die creatieve oplossingen gaan verzinnen met elkaar. Om op die manier wel die impact te kunnen maken.
Samen creatieve oplossingen bedenken dus. Iemand die dat vanuit een fastfoodketen probeerde te implementeren is Jeroen Dekkers. Tot voor kort was hij werkzaam als Head of Supply Chain bij McDonald's.
Ja, het allerbelangrijkste in een leider van de toekomst is het kunnen leggen van verbindingen. Tussen mensen, tussen concepten en tussen verleden en heden. En toekomst. Niet te vergeten natuurlijk. En ik merk dat voor mij een terugkerend thema is geweest in ieder geval in mijn afgelopen baan. En de momenten dat ik de grootste successen heb behaald, is op het moment dat ik die dingen die schijnbaar ver uit elkaar lagen, toch bij elkaar heb kunnen brengen. Om het heel concreet te maken, we moeten toe naar een landbouw van de toekomst. De landbouw van vandaag is niet sustainable. Maar we weten nog niet hoe die eruit ziet over 10 jaar. Iedereen heeft wel een beetje een idee. Er staat een streep op de horizon en geen stip. Maar bedrijven of organisaties die hebben vaak wel behoefte aan een soort vastigheid. En die is er niet op dit onderwerp. En dan is de kans heel groot dat er niets gebeurt. Nou, ik zie dan die brug voor me, die brug slaan zo voor me dat ik die barrière van het niet 100% zeker weten weg heb kunnen nemen. En dus het heden heb kunnen verbinden aan de toekomst. Eigenlijk de meeste dingen zijn eigenlijk wel in beweging al in de wereld. Dus we zijn al toe aan het bewegen naar een inclusievere maatschappij. Naar bewuster omgaan met ons eten en drinken. Ja, wat ik de leukste opdracht vond, is om de transitie waar we toch al in zitten met de hele wereld, om die wat te versnellen door de dingen die ik ondernam binnen McDonald's. Met mijn team en met alle mensen daaromheen natuurlijk en leveranciers.
Ja.
En dus het versnellen van een proces. Ik had niet de illusie dat ik de wereld ging verbeteren of zo, maar ik kon het wel iets sneller laten gaan.
En dan zijn we bij de laatste leider van de toekomst aangekomen, namelijk Emma Lucassen. Zij is werkzaam als adviseur duurzaamheid bij BAM en ze vertelt over de impact die zij wil maken in de bouw.
Ja, het wel grappig gelopen. Ik ben begonnen met HBO bouwkunde in Utrecht. En daar kon je altijd al een beetje door die duurzaamheidskant kiezen van projecten. Maar het was nog niet echt per se een stroming. Dit was in 2012 ben ik begonnen. En toen, maar ik wist, en dat vond ik eigenlijk zo interessant. Dat ik dacht, oké, hier wil ik, dit vind ik wel het meest leuke van deze hele studie. Dus hier wil ik wel weer verder. Dus kon ik een master van de Hogeschool Rotterdam doen. Dat was integrale duurzame bouwtechniek bij Arjen Karstenberg. En die heeft me gewoon de eerste dag neergezet en gezegd. De bouw verbruikt zo 40% van onze grondstoffen en zijn ook verantwoordelijk voor 40% van ons afval. We hebben een lineaire economie, dus het gaat op, et cetera. En ik zat echt zo, wow, ik heb hier gewoon nog nooit over nagedacht. Maar daar had ik wel gewoon die eerste, dat moment kan ik me zo goed herinneren. Ik was zo enthousiast van hier, dit weet niemand en dit wordt zo'n groot probleem. Ik heb hier iets gevonden, dit ga ik verder volgen. Dit probleem ga ik pakken.
Hoe heeft ze het beet gepakt? Hoe is ze aan de slag gegaan met het verduurzamen van de bouw? En waarom juist in de bouwsector?
Ik denk dat door het heel erg te bekijken van wat is nou eigenlijk het probleem en daar te kijken en dan probeer ik al, heb ik ook in mijn scriptie heb ik gekeken, oké, wat is dan meest effectieve maatregelen? Dus heel erg op dat impact zitten. Dat vind ik heel interessant om te kijken van oké, wat zijn nou de grote knop om aan te draaien? Wat is eigenlijk gerommel in de marge? Dus daar probeer ik wel echt ook in projecten en maar ook al tijdens mijn scriptie heel erg naar inzicht in te krijgen. En ook dat we dus aan het juiste, zeg maar, aan het investeren zijn en niet dat gerommel in de marge, zodat je echt impact kan maken. Dus op zo'n manier denk ik wel dat ik dat met toekomstgericht handelen bezig ben. Ja. En verder, ja, ik heb altijd wat wel grappig is. Ik heb altijd gedacht, op een gegeven moment, ik was heel erg milieubewust opgevoed. Dus en ik hield enorm van dieren. En op een gegeven moment ben ik dus blijkbaar, op mijn tiende ben ik huilend naar mijn moeder gerend met het idee dat ik kwam tot de conclusie dat mijn leven hier op aarde meer negatieve impact had dan positieve. Yeah. Nou, dat was een tienjarige. Ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik zeg dat omdat ik later, toen ik met duurzaamheid bezig was, toen dacht ik, ja, maar hier kan ik een positieve impact maken. Als ik in mijn werk, als ik zorg dat bij zo'n grote organisatie als BAM, daar werk ik ook hier, in die seriematige woningbouw, één onderdeel echt drastisch anders is. En dat wordt in 100... Weet je wel, zoveel woningen per jaar wordt dat toegepast. Dan maak ik een veel grotere impact dan dat ik één woning per jaar helemaal duurzaam maak.
Je hoorde Emma over hoe zij haar kompas omzet in daden. En in de volgende aflevering hoor je meer concrete voorbeelden en momenten van de waarheid van deze toekomstbewuste leiders, waar je in aflevering 1 en 2 kennis mee maakte.
Op 30 maart 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats met de leiders van de toekomst die je in de eerste twee afleveringen van deze podcast hebt ontmoet. We gingen met elkaar in gesprek over de rode draden die we vanuit de analyse van alle interviews tevoorschijn zagen komen. In de vorige aflevering deelden Annemarijn en Marieke al hun eerste drie essenties over wat hen opviel tijdens de interviews. En samen met de leiders van de toekomst concludeerden we op 30 maart dat een aantal thema's veel invloed hebben op de slagkracht van een leider van de toekomst. Deze thema's komen dan ook zeker terug in de volgende afleveringen. Marieke Gronstra, mede-initiatiefneemster van Leiders van de Toekomst, neemt ons mee in deze thema's.
De thema's die het meeste werden herkend door de leiders van de toekomst zijn de volgende. De eerste, koploper zijn, vraagt om rebellie, de durf om je uit te spreken vanuit authenticiteit. Een ander thema dat veel herkend werd, is opboksen tegen de gevestigde orde, want het vraagt veel doorzettingsvermogen. Het derde thema is het bewust kiezen waar je talenten en energie aan wil besteden om zoveel mogelijk impact te maken. De volgende, een toekomstbewust leider moet durven en mensen meenemen in het willen durven. En tot slot, zelfzorg. Hoe houd je jouw energie in balans wanneer je veel van jezelf vraagt?
En wil je meer weten over de totstandkoming van dit project? Kijk dan eens in de show notes. Daar vind je het blog op de website van Kessels & Smit van Marieke over toekomstbewust handelen. Of bezoek de werkplaats en de link naar de werkplaats vind je in de show notes.
Dit is het moment om te erkennen dat een mens door collectieve inzet, vastberaden wilskracht en een inspirerend toekomstbeeld ver vooruit kan denken en handelen en de contouren van de geschiedenis kan veranderen. Zullen we samen het verschil maken?
Deze podcast werd geproduceerd door Kessels & Smit Broadcasting.